Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen. Wij gaan zingen van Psalm 50. Psalm 50, het eerste vers. Wij zullen vandaag stilstaan bij de naderende komst van de Heer Jezus. En daar past deze psalm ook goed bij. Der Gode God verheft zijn stem met macht en roept deze aarde van waar de zon met pracht in het oosten reist, tot waar ze in de zee verdwijnt, uit Sion zo volkomen schoon, verschijnt God vol van glans om op zijn troon te stijgen. Hij, onze God, hij komt en zal niet zwijgen. 50, het eerste vers. Gemeente, laten wij ons stellen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen wij met elkaar van Psalm 2. Psalm 2, het zesde vers. Maar eerst de 10 woorden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte deze geboden als volgt samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede gebod wat hieraan gelijk is. Gij zult lief hebben uw naasten als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Voordat wij de schrift openen, willen we de Heere bidden om de krachtige bediening van zijn geest. We willen ook voorbeden doen. Deze morgen willen we uw eigen predikant, dominee Bakker, willen voor hem bidden. Omdat de klachten van de clusterhoofdpijn de laatste tijd zijn toegenomen. De overige voorbeden die zullen vanavond gedaan worden door uw eigen predikant. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, grote God, Jezus Christus, u zult komen en u zult niet zwijgen. U komt om de aarde te richten. En Heere, in dat teken mogen wij vandaag naar het woord luisteren. Vanuit de vaste wetenschap dat u komt. Dat is geen misschientje, dat is geen illusie. Nee, dat is een vaste toekomst. En Heere, zo komen wij tot u. En wij hebben zojuist gehoord wat u te zeggen hebt voordat u komt. U hebt ons de spiegel voorgehouden van uw wet. En u hebt gezegd, doe dat en gij zult leven. En tegelijkertijd, indien gij niet blijft in al hetgeen geschreven is, om dat te doen. Heere, als wij dat niet doen, dan verdienen wij de dood. En zo spreekt u tot ons, voordat u komt. Heere, u doet het met een doel, zodat wij zouden eerlijk zijn. Zodat wij onszelf in de spiegel zouden zien. En dat wij alle hoop in onszelf zouden verliezen. En dat wij alle hoop zouden krijgen in u, de Heer Jezus. U die alles volmaakt hebt gedaan. U die het kruis hebt gedragen. U die het diepste lijden bent doorgaan. Heere, om mensen te bevrijden die het niet verdienen. En Heere, zo zitten wij hier als mensen die niets verdienen. Of we nou een jong kind zijn van 4 jaar oud. Of een oude man van 85. Uiteindelijk zijn we daarin allemaal hetzelfde. Zondaars. Heere, geef ons dat besef. Zo ver en zo diep dat wij alleen maar kunnen leven uit u, de Heer Jezus. En Heere, dan gaat uw woord vandaag open. En dan willen we u bidden, Heere. Wilt u het zegenen? Wat er gepreekt wordt, misschien wel een thema waar wij helemaal niet zoveel mee bezig zijn. Maar Heere, het is uw voornemen. Het is geen toeval dat ook dit hier in Hardingsveld gepreekt moet worden. Heere, leer ons te horen naar uw woord. En bemoedig degene die in u, de Heer Jezus, de toevlucht hebben genomen. Spoor hen aan die nog buiten u leven. Heere, we willen u bidden voor de predikant, de dienaar, de onderherder die aan deze gemeente is verbonden. Onze broeder Bakker. Heere, hij had hier waarschijnlijk graag willen staan. Op deze preekstoel om vanmorgen opnieuw het woord open te doen. Om de rijkdom, de genade van het woord weer te preken. Maar Heere, u hebt het anders gedacht. Heere, u hebt hem een kruis gegeven. En Heere, dan kunnen wij niet, dan kan ik hier op de preekstoel niet goed beseffen wat het is. Hij weet wat het is en hoe moeilijk dat het is. Maar Heere, dan willen we samen met de gemeente hem zou ook opdragen aan u, bij u brengen. Heere, omdat het bij u goed is. Als hij daar mag zijn, als hij daar de troost mag ervaren van een herder, een grote herder, bij wie niets uit de hand loopt. Heere, we willen voor hem bidden. Wees hem nabij daarin, in de moeite die hij heeft, en geef hem ook een gemeente die hierin ook nabij en dichtbij hem mag staan. Heere, Wij bidden u dat. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik kom uit Zeeland tegenwoordig. Ik woon in Zeeland op het eilandje Tholen. En in Zeeland zijn ze zo verstandig geweest om met de scholen met elkaar een week lang stil te staan bij de eindtijd. En ze vroegen of ik daar een preek voor wilde maken. En dat heb ik graag gedaan. En nu wil het geval, geen toeval, wil dat ik deze preek ook hier in Haddingsveld mag houden. We zullen vandaag stilstaan bij de tekenen van de eindtijd. En mag ik u eens vragen, is dat iets wat u bezighoudt? Is dat iets waar je vaak aan denkt? Of is dat iets waarvan u zegt, ja, dat weet ik wel ongeveer en een beetje, maar dat speelt eigenlijk geen rol in mijn leven. Dat je oplet wanneer Jezus komt. Dat je oplet wat de signalen zijn van zijn komst. Dat je zijn voetstappen hoort naderen. Misschien zegt u, ja, maar waar moet je dan op letten? Nou, dat is de vraag van de discipelen 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden stelden ze ook die vraag. En de Heer Jezus die geeft vandaag antwoord. Wij gaan met elkaar lezen uit Lucas 21. Daar wijst de Heer Jezus ons aan waaraan wij mogen merken als discipelen. Waaraan je dan mag merken dat Jezus spoedig komt. En u zult merken dat als wij lezen uit Lucas, dat Lucas in het bijzonder, die betrekt dat veel op de val van Jeruzalem. Maar het staat ook in Matthäus en Marcus. U mag denken dat als u het leest, dat de dingen die genoemd worden, dat slechts het begin zijn. En dat in de tijd, hoe verder de tijd nadert, dat meer wordt. Het gaat dus niet wat wij hier lezen over een vraag van 2000 jaar geleden, maar het gaat ook over vandaag, het hier en nu. Wij gaan met elkaar lezen uit Lucas 21. Lucas 21, vers 5 tot en met 33. En ik zeg u vast de kernversen, dat zijn de versen 29 tot en met 31. Dat is het beeld waarmee de Heer Jezus afsluit. De Heer Jezus die sluit af met een beeld. En dat zal het uitgangspunt zijn voor de preek. Wij gaan met elkaar lezen. Gods woord die spreekt het volgende tot ons. En als sommigen zeiden van de tempel, van de discipelen die zeiden van de tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide hij, de Heer Jezus, wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, zullen dagen komen in welke niet één steen of de andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Ze vraagden hem, zeggende, meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En hij zeide, ziet dat gij niet verleid wordt, want velen zullen er komen onder mijn naam zeggende, ik ben de Christus. En de tijd is nabij gekomen, gaat hen dan niet na. En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerte, zo wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden. Maar nog is terstond het einde niet. Toen zeide hij tot hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen en hongersnoden en pestilentiën, besmettelijke ziekten. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u slaan en u vervolgen, u overleverend in de synagogen en de gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Neem dan in uw harte voor van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Want ik zal u mond en wijsheid geven. Welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan, alle die zich tegen u zetten. En gij zult overgeleverd worden ook van ouders en broeders en magen en vrienden. En ze zullen er sommigen uit u doden. En gij zult gehaat worden van, gij zult van alle gehaat worden om mijns naams wil. Nog niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. En daarom bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vluchten naar de bergen, en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. Want deze zijn dagen van de wraak, opdat alles vervuld worden wat geschreven is. Doch wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard. En gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid van de volken met twijfelmoedigheid. Als de zee en watergolven groot geluid zullen geven en de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis: ziet de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, je moet dus ook wel opletten, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo, ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, werkelijk, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Gemeente, als thema van de preek schrijven we op de gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom. De gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom. Twee punten. We zullen op twee punten letten. Allereerst zullen we letten op: wat is dat uitspruiten dan? Wat zijn de knoppen? Dus het eerste punt, de knoppen. En het tweede punt, de zomer. De gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom. Allereerst de knoppen. En als tweede zullen we stilstaan bij de zomer die nadert. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag is er weer zondagschool. En ook deze week is er weer catechisatie. De collecten die zometeen zullen worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. En alle collecten worden van harte in uw vrijgevigheid aanbevolen. Wij gaan met elkaar zingen. als voorbereiding op de preek. En dan gaan wij zingen uit Psalm 68. Psalm 68. Dat is een psalm die wij hier vaker hebben gezongen. Psalm 68 vers 1. De Heere zal opstaan tot de strijd. Dat is het eerste beeld van de komst van Jezus. En het tweede beeld is: maar het vrome volk in u verheugt. Die zal op dat moment huppelen van zielenvreugd, omdat zij hun wens, hun verlossing verkrijgen. Psalm 68 vers 1 en 2. Jezus zal komen op de wolken. Hij komt. Hij komt. Hij komt echt. Wat roept dat bij u op? Als je erover nadenkt. Dat er een dag komt, kinderen. Dat je echt omhoog kijkt. En op de wolken Jezus zult zien in kracht. Kracht en heerlijkheid. Jezus zegt, als we daar naartoe leven, ziet de vijgenboom. Kijk dan eens naar de vijgenboom. En laat die vijgenboom een voorbeeld zijn van mijn naderende komst. Ziet de vijgenboom. U hebt het gelezen in Lucas. Lucas die zegt, en al de bomen. Dat zegt Lucas omdat Lucas weet dat zijn brief vooral naar de mensen toe zal gaan die niet uit Israël komen. Dus hij weet ook dat die brief bij iemand terechtkomt die nog nooit van een vijgenboom heeft gehoord. Dus daarom zegt hij, nou dan zullen we en al de bomen eraan toevoegen. Maar eigenlijk wilde ik vandaag vooral bij de vijgenboom zelf blijven. Omdat er best wel veel te leren is van de vijgenboom. Wat is een vijgenboom? Wat is een vijgenboom? Als je het zo die discipelen zou vragen. Die discipelen die daar om Jezus staan, daar, die vraag stellen, wanneer komt u nu terug? En hij zegt, ziet de vijgenboom, wat gebeurt er dan in hun hoofd? Dan zien zij die vijgenboom en dan zouden, en wij zouden het aan hun vragen, wat is dat? Dan zouden ze zeggen, nou de vijgenboom dat is in ieder geval een van de grootste bomen van onze tijd. Een grote boom. Het is niet alleen een grote boom, maar het is ook een grote boom met grote bladeren. En die bladeren, die takken, die hebben niet een hoge kroon, zo ergens meters boven de aarde. Nee, die boom die reikt tot aan de grond. Dus die boom is in één bos met bladeren in de zomer. En u begrijpt wel dat als je in Israël woonde, waar het zo ontzettend warm kan worden, dat dat een heel fijn plekje was. Je kroop zo, kinderen, zo onder die bladeren door. En dan zat je daar onder die vijgenboom tegen de stam aan. En dan was dat eigenlijk een van de coolste plekjes waar je kon zijn. Het was een plekje waar je goed zat. De hitte van de middag, daar zou je geen last van hebben. En tegelijkertijd, u denkt natuurlijk ook wel even aan die geschiedenis van Nathanael. Daar zie ik Nathanael, die ook onder de vijgenboom zat. Ja, het was ook een plekje om je eigen terug te trekken, want er was niemand die je zag. Het was een rustplekje. Het was, je zou bijna zeggen, het was een soort binnenkamertje. Je kon daar heel rustig alleen met de Heere zijn. En je stille tijd, die kon je goed besteden onder die vijgenboom. En dat is wat die discipelen aan denken als Jezus zegt, zie de vijgenboom. Ja, die vijgenboom, daar zitten ze bijna al te glimlachen, want dat is toch een heerlijke plek. En de Bijbel die laat dat ook zien. De Bijbel is daarvan op de hoogte. Want die vijgenboom, dat is een beeld, dat zitten onder de vijgenboom, dat wordt zelfs gebruikt als een beeld van, ja, om iets weer te geven van wat eigenlijk de hemel is. En je zou kunnen zeggen, de hemel is als het zitten onder de vijgenboom. Zacharia 3 vers 10 en Micha 4 vers 4, daar wordt de vrede van de hemel, die wordt daar getekend in het beeld van het zitten onder de vijgenboom. Je zou dus zeggen, als de Heer Jezus zegt, zie de vijgenboom, dan moet je maar denken aan een beetje hemel op aarde. Klein beetje hemel op aarde. En de Heer Jezus die zegt, dat beeld ga ik vandaag gebruiken als het gaat om de komst van mij. als het gaat om de komst van het koninkrijk van God. Dat als ik ben teruggekomen op de wolken, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid worden, ja, dat is het beeld van die vijgenboom in de zomer. Maar voordat het zomer wordt, heb je eerst nog lente. En voordat het zomer wordt, heb je eerst nog de winter. En als de winter voorbij gaat, kinderen, vanmorgen zat ik naar buiten te kijken. En toen zag ik mijn kleine hortensiaatjes, die begonnen al een beetje uit te spruiten, zo noem je dat. Dan zie je van die knoppen, die zie je zo steeds groter worden. Elke dag een beetje groter. En dat belooft wat, want over een paar maanden, dan zitten van die hele mooie roze bloemen in. Maar de Heer Jezus die zegt, als eerste wil ik u iets vertellen over dat uitspruiten, die knoppen. De wereld van nu. Hoe vindt u dat? Hebt u het naar uw zin? De Heer Jezus die zegt, de wereld van nu, die moet je maar zien als een kale vijgenboom. En een kale vijgenboom, daar is niet veel aan. Ik las ergens dat iemand zei, een kale vijgenboom, dat is een van de lelijkste bomen die er bestaan. Een kale vijgenboom, daar heb je nog niks aan, toch? Wat moet je onder een kale boom, als je zoekt naar schaduw, als je zoekt naar beschutting, als je zoekt naar rust? Dat is de tijd waarin wij leven. Dat is waarom de schepping nog zucht. Wij wachten op de zomer. Wij wachten totdat hij komt. Maar de Heer Jezus die zegt tegen die discipelen, die zegt, ja, dat is nou het leven hier. Maar dan moet je niet denken van, nou ja, dan komt hij wel. En dan zit ik met mijn armen over elkaar en dan wacht ik wel en ik zit mijn tijd uit en ik kijk wel wanneer dat hij komt. Hij komt, maar ja, goed, niemand weet wanneer hij komt, dus ja, ik blijf maar rustig wachten. Nee, de Heer Jezus zegt, hij beveelt, hij zegt, ziet de vijgenboom, al zie je nog niet zoveel voor je idee, je moet er naartoe lopen, je moet er een beetje dichterbij komen, je moet naar die boom toe lopen en je hand erop leggen en eens voelen. In Matthäus, als het hout zacht wordt, dan kun je alleen maar voelen als je erbij staat. Als je er goed naar kijkt, ziet de vijgenboom. Het kan dan nog wel zijn dat u zegt, Jezus is nog niet teruggekomen, maar je moet er wel op letten. Welke tekenen zijn er? Het kan wel zijn dat het nog geen zomer is, maar de tekenen van de zomer, die zijn er. En de Heer Jezus die zegt, wanneer gij dat ziet, wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, opletten dus. Zo is het met het koninkrijk van God. Zo is het met de wederkomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Je kunt merken. Werkelijk, je kunt merken of Jezus dichterbij komt. Wij kunnen er in onze tijd al een best wat van merken. Als de bladeren die uitspruiten in de lente, zo kunnen wij merken dat zijn komst nabij is. De zomer komt eraan, mensen. Jezus komt eraan. U zegt, ja, maar wacht even, dominee. Er staat toch in de Bijbel dat je dat helemaal niet kunt weten? Niemand weet toch de dag? Wordt toch dat beeld gebruikt van die... Van dat de wederkomst komt als een dief in de nacht. Daar kun je toch niet op wachten. Het overkomt je toch. En toch, als u zelf verder lezen over dat beeld van die dief in de nacht in 1 Thessalonicense 5. Dan zegt Paulus direct daarna, ja, dat geldt voor diegenen die in de wereld leven, die het evangelie niet kennen. Maar voor u, die het wel kent, laat het u niet overkomen als een dief in de nacht. Wees bereid. Wees bereid, zie de vijgenboom. Let eens op. En gemeente, als de Heer Jezus vandaag tegen u zegt, Let eens op de tekenen van de tijd. Dan moet ik u toch meenemen. Dan moeten wij toch eerlijk gaan kijken. Dan moeten wij toch aan die, in dat beeld, dan moeten wij dicht bij die tak komen en zeggen, spruit er iets uit, zijn er tekenen dat Jezus dichtbij komt? Zijn er profetieën die de Heer heeft gegeven en zijn die dan al aan het uitkomen of zijn ze al uitgekomen? Welke tekenen zijn het, Heer Jezus? Ik hoop dat je als de discipelen bent. Dat je zegt, dat wil ik wel weten. Ik sluit er mijn ogen niet voor. Maar ik wil het weten. Want dan ben ik bereid voor zijn komst. Kinderen, waaraan kun je dat merken? Wat noemt de Heer Jezus zelf? Gewoon in dit gedeelte wat we hebben gelezen. Nou, ik wil met u gewoon een aantal knoppen langsgaan. Een aantal knoppen, een aantal beelden die Jezus ons meegeeft. Ik zeg u alvast, ik ben niet compleet. Want als ik dat allemaal compleet zou moeten zeggen, dan was ik vanavond om 6:00 nog bezig met preken. Maar de Heer Jezus die noemt er een aantal en die wil ik een aantal van noemen. De eerste knop. Waaraan je kunt merken dat Jezus dichterbij komt. De afval, zo noem ik het. De voetstappen van Jezus horen, dat kun je zien in de afval. De Heer Jezus spreekt in vers 8 en 9 over de komst van valse christenen. Mensen die zich voordoen als de verlosser. Mensen die zeggen dat zij in Jezus naam profeteren. Mensen die in zijn tijd en kort ook al daarna begonnen te vertellen dat zij al precies wisten hoe het zat en wanneer hij kwam. De Heer Jezus die zegt dat is een knop die steeds verder uit zal komen. En ik zie dat verder in het Nieuwe Testament ook. De afval als een teken van de eindtijd. 1 Timotheüs 4. In de laatste tijden zullen sommigen afvallen van het geloof. Waaraan kun je dat merken? Waarin wordt die afval openbaar? Waaraan kun je dat zien? 2 Thessalonicenzen 2, het derde vers. Daar wordt het beeld geschetst van de mens van de wetteloosheid. De mens zonder wet. De mens zonder normen en waarden. De mens die dat helemaal niet meer nodig denkt te hebben. De mens die zegt, ik maak alles zelf uit. Niet meer een regel voor mij, maar de regel van mijn gevoel. Ik heb nergens wetten voor nodig. Alles wat wet is, wat een norm of waarde is, daar moet ik zo gauw mogelijk van af. De Heer Jezus zegt, als je dat in jouw tijd merkt, dat ontstaat en groter wordt. Let goed op, want dat is een teken van mijn naderende komst. Op het moment dat zelfs niet alleen de wetten van, de christelijke wetten, maar zelfs de natuurwetten worden omgedraaid. Op het moment dat mensen zeggen, ik zie er wel zo uit, maar dat ben ik eigenlijk niet. Mijn identiteit ligt niet vast in de natuurwet, in de biologie. Op het moment dat dat gebeurt, zegt Jezus, dat is nou een teken van de mens van de wetteloosheid. En de Heer Jezus die zegt, dat gaat gebeuren. Dat zal gebeuren. Het is een teken van mijn naderende komst. Het is een knop aan de uitspruitende vijgenboom. De zomer is nabij. De tweede knop was de vervolging. De Heer Jezus die zegt in vers 12 tot en met 19 zegt hij dat de vervolging zal komen. En hij betrekt het daar nog heel erg op de tijd waarin de discipelen leven. Maar dat is ook iets wat in de Bijbel nog veel breder terugkomt als kenmerk van het komen van Jezus. Dat de knop van de vervolging groter zal worden hoe dichter we bijkomen. Dat zal gebeuren voor Jezus komt. U zult de haat gaan merken. U zult gaan merken dat er iets tegenin komt als je in Jezus gelooft. En wat mij opviel in deze tekst is dat er bijvoorbeeld niet staat en ze zullen u haten omdat u zo netjes leeft. Of dat omdat u zegt u moet ook zo leven. Nee, ze zullen u haten om mijns naams wil. Gewoon eenvoudigweg het geloof in Christus en het geloof niet in jezelf, daarom zullen ze je haten. Het geloof dat Jezus is opgestaan, ik las het gisteren nog. Waar ontstaat de irritatie met de evangelisatie heel vaak? Niet bij een Jezus die heeft geleefd, ook niet bij een Jezus die gestorven is. Maar er was een patroon, merkte die mensen die dat veel doen. Wanneer merk je dat ze er tegen ingaan als je gaat spreken dat hij ook is opgestaan? Dat hij echt leeft. Om mijn naams wil zullen ze u haten. Je zegt, maar hoe zit dat nu dan? En de vervolging is als een knop die steeds groter wordt. Dat laat zien dat de zomer dichterbij komt. En ik luister naar de Open Doors directeur. De directeur van Open Doors die bijhouden hoeveel dat de vervolging in de wereld is. En hij zegt, er is sprake de laatste jaren van een explosieve toename. Dus we hebben het niet over een beetje toename, een lineaire toename zoals we dat noemen. Nee, een explosieve. Alsof het uitbarst. Inmiddels zegt hij, is 1 op de 7 christenen wordt vervolgd. Er is nog nooit zoveel vervolging geweest als nu. Hij zegt, het lijkt wel alsof alle remmen losgaan. De Heer Jezus zegt, als je de knop ziet uitspruiten, weet dat de zomer nabij is. De derde knop. Ik zeg het wat algemener. De natuurverschijnselen, of misschien beter gezegd de natuurrampen. Jezus spreekt in vers 11 over natuurrampen. En er zullen grote aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en hongersnoden en pestilentiën. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Er zullen grote tekenen van de hemel geschieden. Aardbevingen, hongersnoden, pestilentiën, de besmettelijke ziekten. En dat zal meer worden, dat zal uitspruiten. De grote tekenen in de hemel, wat wordt daarmee bedoeld? Ik denk dat dat gaat omdat er dingen radicaal ook in de natuur veranderen. Wat wij duizenden jaren als normaal vinden, dat gaat omdraaien, dat gaat veranderen. Misschien zegt u wel, ja, is dat dan wat wij noemen de klimaatcrisis? Ik weet het niet zeker. Maar de Heer Jezus zegt wel, als de dingen gaan kantelen, ook in de natuur, dat is een teken van mijn komst, want let eens goed op, zo vlak voor de komst van Jezus, vers 25. Ze zullen toenemen, de tekenen zijn in de zon en maan en sterren. De zee en de watergolven zullen groot geluid geven. De krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En de Heer Jezus zegt, richting mijn komst zal dat meer en meer worden. Dat wordt meer en meer. Wij moeten niet alleen maar luisteren naar de wetenschap wat ze zegt, maar we moeten dat vooral met de Bijbel lezen. Wat zegt Jezus daarover? De Heer Jezus zegt, dat kunt u verwachten. En nu zeg je natuurlijk, ja, maar wat is dan de praktijk? Ik noem maar een voorbeeld. Als het gaat over die overstromingen. Dat beeld van die watergolven met groot geluid. En ik heb gekeken naar de cijfers. Wij Dat wordt bijgehouden hoeveel overstromingen er zijn geweest. Van 2000 tot 2010 waren er op deze wereld 1389 overstromingen. En van 2010 tot 2020 3254. Een snelle rekenaar die zegt dat is ongeveer 2,5 keer zoveel in 10 jaar tijd. Als deze trend zich doorzet, dan zit ik op bijna 10.000 in de komende 7 jaar. De Heer Jezus die zegt het zal toenemen. Dan moeten we toch ook in de praktijk luisteren. Dat moeten we niet vaag laten. Wij moeten luisteren naar Jezus en dan hebben we ook te kijken naar wat er gebeurt in onze wereld. En de hongersnoden. Ja, die hongersnoden, daarvan dachten we het echt voor elkaar te hebben. Dat de VN, die heeft zelfs gezegd. In 2030 hebben wij het doel dat er niemand is met honger. Helemaal niemand meer. En ze dachten van, nou dat lijkt ons wel een haalbaar doel. Maar wat blijkt nu de laatste jaren? De afgelopen jaren wordt de honger alleen maar meer. En inmiddels zegt men, er zijn nog nooit zoveel mensen geweest met honger dan in onze tijd. Gemeente, ik noem nog iets. De vierde knop. Het staat niet in Lucas, maar het staat in Matteüs 24. Het 14e vers. De Heer Jezus die zegt, voordat ik kom, zal het evangelie verspreid worden. Dat heerlijke evangelie, dat zal verspreid worden over de hele wereld. Wat staat er in de Bijbel? En dit evangelie, des koninkrijks, zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken. Komma, dan zal het einde komen. Dus als iedereen heeft gehoord van het evangelie, dan zal Jezus komen. En we luisteren naar de Heer Jezus en we luisteren naar degene die er verstand van hebben, de vertalers, de mensen van Wycliffe, van Transworld Radio. En de Wycliffe-directeur die heeft gezegd, het is ongekend wat er op dit moment wereldwijd gebeurt aan vertaalwerk. Ook meer dan ooit. We hebben ongeveer ruim 7000 talen in deze wereld. En op dit moment zijn er nog 1268 die nog niet vertaald zijn. We hebben 8,4 miljard mensen op deze wereld. 8,3 miljard die heeft al een Bijbel in eigen taal. En afgelopen jaar, zegt de directeur, zijn er al 412 talen begonnen aan een vertaling. Dus nu 1268, maar een jaar geleden was het nog 1700. De Wycliffe die zegt, wij proberen dat er in 2025, dat er in alle talen het project van Bijbelvertalen is begonnen. Begonnen. Dan is het nog niet af. Maar de Heer Jezus die zegt, als het evangelie zal gedeeld worden aan alle volken, dan zal het einde zijn. Als laatste noem ik, een laatste knop, noem ik de knop Israël. U hebt het met mij meegelezen in Lucas. Lucas spreekt hier duidelijk over de verwoesting van Jeruzalem, laat het helder wezen. En dat is ongeveer 70 na Christus al gebeurd. En wat zegt de Heer Jezus erover en zei, het Joodse volk zullen vallen door de scherpte des zwaards. En gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Ze worden, dat volk, dat wordt, dat die stad Jeruzalem wordt vernietigd. En ze worden verspreid over alle volken, dat noemen wij de diaspora. De verspreiding van de Joden over de hele aarde. En dan staat er: in Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. De heidenen die zullen lange tijd de baas zijn in Jeruzalem. Ze zullen het blijvend vernietigen, ze zullen het vertreden. En dan staat er, en ik legde er de nadruk op toen we het lazen, totdat. Totdat. Er is een punt dat dat stopt. En wanneer is dat? Als de tijd van de heidenen vervuld zullen zijn. U zegt natuurlijk, wat betekent dat als de tijd van de heidenen vervuld zullen zijn? Wat betekent dat? Nou, het Oude Testament, die wijst ergens op. En die noemt dat heel veel. Ik noem maar één tekst. En dat is Zacharia 8. Vers 7 en 8. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Ziet, ik zal mijn volk verlossen uit het land van de opgang en uit het land van de nedergang van de zon. Hier zegt deze profetie, dus uit alle landen waar de zon opgaat en waar de zon nu ondergaat, uit al die landen zal ik ze verlossen. En ik zal hen herwaarts brengen, dat ze in het midden van Jeruzalem zullen wonen. Er komt een moment, zegt de Heere. En dat is het moment dat de Joden terug zullen keren en dat zij zullen wonen in Jeruzalem. Ik denk aan 1950, toen werd de wet van de terugkeer in Israël ingesteld. 2 jaar daarvoor de oprichting van de staat. Maar sinds die tijd, sinds 1950, zo'n 75 jaar geleden, is dit gaande. Dat de Joden terugkeren naar hun land, zoals God beloofd heeft. Beseft u dat de oudvaderen hier naar uitgekeken hebben? En ze zeiden: wanneer komt dat moment? En ze zagen het nog niet gebeuren. En wij hebben het voorrecht om het te zien gebeuren. Op deze dagen, in deze week, zijn er al verschillende vliegtuigen zijn op het vliegveld geland met Joden die terugkeren in Israël. En het gaat maar door. We leven in een tijd, gemeente. Ik wil dat u het weet. En jongeren, jullie moeten dit weten. Want je moet voorbereid zijn. Zie de vijgenboom. We leven in een tijd dat de profetieën vervuld worden. De Heer Jezus zegt: het is een teken dat de wederkomst nabij is. Want ik zal dat volk terugbrengen. En hij zal nog meer uitspruiten, die knop van Israël. U zit er misschien wel op te wachten. U zegt: ja, maar dat is niet het enige. Nee, gelukkig niet. Romeinen 11, die zegt het zo heerlijk. Die komt terug op dat beeld van die volheid der heidenen. Wat betekent de volheid der heidenen echt? Dat is Romeinen 11 vers 25 en dan komt Romeinen 11 vers 26 en dan staat: en alzo zal geheel Israël zalig worden. Zacharia 8 noemde ik net, hè. Ik noemde dat ze terug zouden komen, maar daarmee stopt het niet. Ze zullen in het midden van Jeruzalem wonen en zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En dat is wat er komen gaat. De terugkeer die voltrekt zich en wij wachten. Ik hoop dat je met me mee verwacht. Dat je zegt: dan komt het moment dat ze zullen komen tot hem. We horen zijn voetstappen. We zien de knoppen uitspruiten. En Jezus die zegt: let op. Verwacht me maar. Hieraan zegt Jezus: ik heb er nu 5 genoemd. Het zijn er nog meer, maar ik hou het hier maar even bij. Maar de Heer Jezus zegt: daaraan kun je merken dat het bijna zomer wordt. Dan is het moment van mijn wederkomst nabij. En de Heer Jezus die zegt: indien gij het ziet. Dus je moet opletten. Je moet opletten wat vervult zich op dit moment. Wees waakzaam. Ik hoef niet te voorspellen. Ik ga geen aantal jaren noemen, maar ik denk dat u met mij wel ervaart dat wij in een tijd leven waarin wij horen dat hij komt. Wij bidden het elke dag, hè? Wij zeggen elke dag, zeggen we, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan zeg je ook, uw koninkrijk komen. Dat is een wens. Dat is een gebed richting God. Maar dan moet je ook kijken of dat de wensen ook uitkomen. Kijk je zo naar de krant, gemeente. Is dat het verlangen waarmee je bijvoorbeeld dat hele verslag over de oorlog in Israël leest? Dat je zegt, Heere, ik weet niet hoe het moet gaan. Ga ik u ook niet voorschrijven, dat kan ik ook niet. Maar Heere, laat het leiden tot de bekering van Israël. Dat ze mogen zien wie Jezus is. En dat ze mogen buigen voor hem. En de gemeente, lees je zo ook de nieuwsberichten van Wycliffe en Open Doors. Niet van, oh help, wat neemt de vervolging toch toe. Maar omdat de Heer Jezus het zegt. Daarom lees ik het. Als tekenen, als vingerwijzingen, als knoppen aan de boom. Dat je zo met me mee verlangt, dat je zegt, wat is het heerlijk. Als er weer iemand gaat. Ja, in mijn eigen gemeente is er iemand die zegt, ja, maar ik heb de roeping om te gaan. Ik wil gaan werken. Ik wil gaan werken in het buitenland. En daarin wil ik mijn taak waarnemen om mee te werken aan de verbreiding van dat evangelie. Omdat iedereen het moet horen. We gaan naar het tweede punt, de zomer. De Heer Jezus die zegt, wij leven in de eindtijd. Dat is al sinds dat hij opgevaren is. Hè? Laat dat helder wezen. We leven in de tijd van de lente. We leven in de tijd van de uitspruitende knoppen. En hoe dichter ik bij kom, hoe meer je zult zien van wat ik zeg en wat ik heb voorspeld. En dan spreekt de Heer Jezus, wat zal er gebeuren? Zo vlak voordat ik kom. Vers 25 en 26. U zei, ja, dat hebben we net besproken. Dat zijn die natuurverschijnselen. Die zullen meer en meer worden. Die zullen verhevigen. Maar heb je het ook het andere gelezen? Wat de reactie daarop is. Benauwdheid van de volken met twijfelmoedigheid. Ja, daar moet ik eerlijk over zijn. Het zal een tijd worden van radeloosheid. Zo mag je het ook vertalen. Het hart van de mensen, de zekerheden, die raken mensen kwijt. Ze hebben niks meer om op te bouwen. Ze raken de grip kwijt. Hun hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen. Ik weet dat er jongeren zijn die op dit moment die zeggen, ik heb geen perspectief als het deze kant op gaat met de aarde. De radeloosheid neemt toe, maar wacht. Goed opletten nu. Je ziet hier, als je goed leest in de tekst, zie je de Heer Jezus als het ware een stapje terug doen. Hij spreekt de hele tijd in gij en u. Hij spreekt de hele tijd tegen de discipelen. Maar hier doet hij een stapje terug en hij spreekt de discipelen niet meer direct aan. Hij zegt, de mensen, de volken, in derde persoon spreekt hij, laat het helder wezen gemeente. De Heer Jezus die bedoelt hiermee niet dat de gelovigen ook zo zal overkomen, dat je radeloos naar het einde toe gaat, integendeel. Maar dat zal gebeuren als je niet bij de Heer Jezus geborgen bent. Dat is een profetie. En dan staat er in vers 27. En als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk. Met grote kracht en heerlijkheid. Het zal gebeuren. Dan zal Hij komen. En gemeente, kinderen. Als Jezus komt, dan zal iedereen in de gemeente hem zien komen. Aller oog zal hem zien. Iedereen die zal de Heere Jezus uiteindelijk gaan zien. Dat is geen vraag. Dat staat vast. Al zou je sterven. De Heere Jezus die zegt, als ik terugkom, dan zullen de doden uit hun graf en overal waar ze zijn neergestrooid of verdronken zijn, ze zullen allemaal opstaan en dan zal die hele massa van al die mensen, die zullen Jezus zien. Kun je je voorstellen? Kun je je voorstellen? En niet alleen met je overleden vader er staat, maar ook met alle mensen voorafgaand eraan, met Abraham, met Isaac, iedereen, aller oog, zal Jezus zien. Hoe komt Jezus? Op de wolken. Met grote kracht en heerlijkheid. Kijk, de Heer Jezus die kwam de eerste keer naar de aarde als een klein kind. Hij liet zich hullen in doeken. Het was maar een babytje zo klein. Zo teer. Maar als Jezus nog een keer komt, dan komt hij met grote kracht, met heerlijkheid. Hij komt als de koning op het witte paard. Als een lam, maar dan staande, niet liggend. Staande, met een zwaard in zijn hand. Een machtige Heere Jezus zullen wij zien, die omgeven is door de juichende engelen. En iedereen, al die miljarden mensen, wij zullen allemaal één ding doen en we zullen allemaal op onze knieën gaan. Dat is een belofte. Alle knie zal zich buigen en iedereen zal belijden dat Jezus Christus koning is. En dit is geen illusie, ik zeg het nog een keer. De Heer Jezus die zegt hier niet, dit is een klein dingetje. Hier kun je heel anders over denken, nee. Mijn woorden, vers 33, zullen geen zins voorbij gaan. Dit is absolute waarheid. Dit zijn de feiten van de Bijbel. Gemeente, nu kom ik wat dichterbij. Maar dat heb je waarschijnlijk zelf ook al gedaan. Wat doet het met je als je dat zo hoort? Als je dit machtige verhaal hoort. Wat doet het met je als je hoort dat de wederkomst steeds dichterbij is? Wat doet het met je als je zegt de zomer is nabij? Zou het kunnen zijn dat jij niet hoeft te sterven? Maar dat je hem zult zien in dit lichaam? Zou het kunnen zijn? Zou dat kunnen zijn? Hoe zul je hem zien? Gemeente, het is alles bepalend wat je nu in Jezus ziet. Dat is zo bepalend. Wat denk je, wat dunkt u van de Christus? Dat bepaalt alles hoe je de eindtijd ingaat, hoe als het verhevigt. Maar het bepaalt nog meer hoe je voor hem zult staan. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Herken je eigen nou in zo'n discipel die niet anders kan dan telkens achter de Heer Jezus aangaan? Herken je dat? Herkent u dat? En u zegt, en elke keer volg ik hem maar weer. Niet omdat ik zo'n goede discipel ben, maar omdat hij zo'n goede herder is. Of zit je hier en zeg je eerlijk, ik heb eigenlijk geen idee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Jezus niet lief heb. Ik volg hem niet. Ik herken me niet zo in die woorden van dat hij mijn zaligmaker is. Dat de troost ligt in die trouwe zaligmaker zoals zondag 1 het zegt. Als je daar niet bij hoort. En dan kun je toch alleen maar bang zijn als je dit hoort. Dat voor hij komt dat mensen al radeloos zullen zijn. Hoe zul je dan staan voor hem als hij er is?
Als je hem zult zien, dan in alle kracht en heerlijkheid, als hij zo komt op de wolken. Als een koning met een scepter, maar geen scepter om je genade aan te reiken, want die tijd is dan voorbij. Maar een scepter, zoals in Psalm 2 staat, die je verbrijzelt. Dat is waar je naartoe leeft. Ik weet niet of u het mee gaat maken in dit leven, maar u gaat het wel meemaken. Dat is je toekomst, dat je afvalt, dat er verkilling zal zijn. Dat je vooral gaat luisteren naar wat je zelf vindt. En dan zul je hem zien en dan roep je. Je kunt het niet meer verdragen als je Jezus ziet, want die mensen die roepen, bergen valt op mij. Maar dat kan niet, want je zult Jezus moeten zien. Je zult moeten horen van hem. Je hebt niet gewild dat ik koning over je zou zijn. Gemeente, dat is wat me vandaag ook drijft. Om dit te preken. Ik herken me in Paulus. Wij dan weten de schrik van de Here. Het is geen wissewasje om hem te ontmoeten. En daarom kan ik niet zomaar wat zeggen. Dan moet ik je bewegen tot geloof. Als ik zou zeggen, ach, ik gun je de zaligheid zo. Dan zou ik niet naar het evangelie preken. Nee, ik moet u bewegen. Ik moet u dwingen om in te gaan. Want de tijd is nog kort. U moet gaan, ik moet u aanjagen. Er is geen dag die je voorbij kunt laten gaan zonder dat je vlucht tot Jezus. Nu is die koning nog een koning die zo graag genade uitdeelt aan de vuilste zondaar. Nu is het nog de dag van je zaligheid, maar dan is het de dag van je oordeel. Nu roept hij nog naar je, hij zegt kom tot mij, dat is nodig en wordt behouden. Maar dan als hij komt, dan zal hij zeggen, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Je bent nooit in dat leven voor mij gebogen. Nu is de Heer Jezus zo. Als je komt, dan is hij als de Vader. En dan slaat hij zijn armen om een verloren zoon heen. Maar als je tot Jezus komt en je knieën buigt als hij teruggekomen is, dan zegt hij, slaat ze hier voor mij dood. Dit is de eerlijke Bijbel. En als je nou zegt, nou ben ik weet het. Ik ben toch zo'n discipel. Ik ben niet zo zeker van mezelf, maar wel zeker van wie hij is. Als ik zie op hem, dan weet ik het weer zeker. Dan zegt de Heer Jezus, nou dan heb ik deze boodschap vandaag eigenlijk op u gericht. Deze hele tekst gaat niet zozeer om mensen die buiten staan. Ze richt zich op diegenen die hem kennen. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, vers 28... Als je eigen mag verheugen in dat heerlijke nieuws dat de Heer Jezus zegt, het evangelie zal alle volken bereiken en je zegt, zou ik het nog meemaken? Zou ik het nog meemaken? En je hoort het. Israël. En je zegt, zou ik het echt gaan meemaken, Heer Jezus, dat we gaan horen dat volk zalig wordt en dat getuigenis uitgaat door de hele wereld. Heeft u het gehoord? Al die Joden, ze zijn gaan geloven in Jezus Christus. Dat is dat heerlijk om te horen, toch? U zegt, komt het echt dichterbij, Heer Jezus? Maar tegelijkertijd, misschien ben je ook wel geschrokken. Ik schrik er ook wel van. Als je hoort over die vervolging, hoor je van de afval, toename van de natuurrampen. En je zegt, ik zie het toch gebeuren. Ik zie het gebeuren om me heen. En het kan je beangsten. De afval. De vervolging. Kun je misschien wel zeggen, nou mag ik zeker zijn. Maar ik heb ook kinderen. Ik heb 3 kinderen. En dan denk ik hier ook aan. Vervolging. Afval. Wat voor tijd zullen mijn kinderen meemaken? Ik kijk om me heen. En dan kan het geestelijk zo zijn dat zelfs de tekenen van de eindtijd, de tekenen van de komst van Jezus, de naderende zomer, dat het je ook wel bedrukt. Je hoofd zakt als het ware op je borst en de moed ontzinkt je. Gemeente, en dat weet de Heer Jezus heel goed. Hier in deze tekst, dat voelt Hij zo goed aan. Ja, Hij is toch de mensen gelijk geworden. Hij weet ook precies wie je bent. Hij weet precies wat die discipelen denken. En hij weet precies hoe wij nu denken. Hij kent die vrees, die angst. Hij weet hoe zwak van moed ik ben. Ja, en hij weet ook hoe klein ik ben van krachten. Zelfs als Hij spoedig komt. De Heer Jezus begrijpt dat. Maar dat de Heer Jezus het begrijpt, dat betekent niet dat Hij het dan helemaal met je meegaat. Nee, hij komt ook ons wat tegen in deze tekst. Hij leert ons iets. Als je nou die knoppen ziet opzwellen, als die zomer nadert, als je de dingen ziet gebeuren, zo ziet omhoog. Hef je hoofden opwaarts. Je begon naar beneden te kijken. En de moed ontzonk je. En Jezus die zegt, dat moet nou precies de andere kant op. Kijk nou maar omhoog. Hef je hoofden opwaarts. Je ziet die knoppen. En de Heer Jezus zegt, dat wil ik vandaag hier in Hardingsveld op het hart drukken van ieder die gelooft. Het is een tijd, juist nu, om omhoog te kijken. Dit moet gepreekt worden vandaag. Zo spreekt Hij nog steeds door zijn woord. Ik wil je zeggen, kijk omhoog in de tijd die komt. De zomer is nabij. Dat is het belangrijkste. Al die tekenen, ze beloven iets. Nog even wachten. En die rust en die vrede onder die vijgenboom, die wordt voor jou. Nog even en de hemel, de eeuwige vrede, die is voor jou. Hij is nabij, heft uw hoofden opwaarts. Hoofd omhoog, hart naar boven. Nu maakt het af, hier beneden is het niet, dat bedoelt de Heer Jezus ook. Waarom leef je dan nu nog zo gericht op de aarde, als Hij zo spoedig komt? We zijn hier op aarde, zijn we toch niet anders dan pelgrims? Je bent toch hier slechts een kruisdrager op weg naar je eeuwige bestemming? Ziet omhoog, kijk omhoog, heft uw hoofden opwaarts. Er zit ook wel wat meer in, hè? De tijd die komt, die kun je niet zonder de Heer Jezus doen. Misschien dat je nu wat leeft. Dat je zo af en toe eens bij Hem leeft. Veel te arm. Maar de Heer Jezus die zegt dat hoofd moet omhoog blijven. Want juist in de tijd die komt, zal blijken dat je zonder mij niets kunt doen, maar met mij. Oh, wat heb je dan een belofte? Wat een belofte ligt er dan in vers 9? Word niet verschrikt, zegt Hij. Ik zal uw mond en wijsheid geven. U hoeft het niet van uzelf te verwachten, de tijd die komt. U hoeft het slechts omhoog te zien en alles van Hem te verwachten. Hij zegt het zelf, er is niet één haar. Die zal uit uw hoofd vallen zonder de wil van de Vader. Zie omhoog. Gemeente, dat is het leven van een christen. Dat is het leven van een christen in de eindtijd. Niet naar beneden, niet om je heen, maar omhoog kijken. Verwachten de dingen die van boven zijn. Wachten op het komende koninkrijk. Ik ben slechts op reis hier. Ik ben hier maar even. Maar het gaat me om wat er komt. En de Heer Jezus die zegt, ziet omhoog. Maar hij geeft er nog een vertroosting bij. En daar wil ik mee afsluiten. Hij zegt niet alleen hoofd omhoog, hart naar boven, klaar. Nee, hij zegt want. Want als ik kom, hoe dichter bij je komt, dat betekent uw verlossing is nabij. Je ziet als het ware die schildering van al die dingen die gebeuren en het stijgje boven je hoofd van wat er zal gebeuren. En de Heer Jezus die maakt het ineens heel klein. Hij zegt ik maak het heel persoonlijk zelfs. Uw verlossing is nabij. Dit betekent wat voor u. U hebt er wat aan. Het is tot je voordeel. Een van de grootste problemen van het christelijk leven wordt opgelost. De komst van Jezus, dat betekent mijn verlossing. De zomer, dat is mijn verlossing. En gemeente, nu ken je. Als je Jezus kent, dan ken je er iets van. En de een die kan er meer of minder van kennen, maar je kent het. Dan moet je kennen. Dat je die verlossing kent. Dat je de vrede, de vreugde kent in het bloed van Jezus Christus. Dat je zegt, daar ben ik veilig. Bij hem. En soms lijkt dat wel eens meer te worden. Hè? Dan zit je aan het avondmaal en zeg je, het lijkt wel hemel op aarde. Ik ben eventjes een beetje meer verlost. Eventjes, maar je moet weer terug. Je hebt eventjes wel eens, dan hou je stille tijd en dan gaat de hemel even een beetje open. En dan zeg je, ja amen, ik heb genoeg nu aan uw woord. Je bent verlost, maar je zou toch kunnen zeggen, nog niet helemaal. En je worstelt ermee. Met Paulus. En Paulus die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Hij weet het wel. Dat is de Heer Jezus. Ik dank God in Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, om in dat beeld te blijven, mijn verlossing, dat is in de knop hier op de aarde. Maar met zijn komst komt dat tot volle bloei. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen. Ik heb er iets van gezien en ik mag eruit leven. Maar ik zou er zoveel meer van willen. En de Heer Jezus die zegt, dat is nou de toekomst als de zomer komt. Wij verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat lichaam. Ja, ook heel praktisch, niet alleen je zonde, gemeente, maar ook dat lichaam wat je nu nog dwars zit. Dat lichaam wat een kruis op je leven legt. Dat lichaam, die psyche die je nu nog teistert. Uw verlossing is nabij, zegt Jezus. De verlossing van ons lichaam is nabij. En daarom zegt Jezus vandaag het nog een keer tot u. Ziet omhoog, want uw verlossing is nabij. De koning komt zijn volk halen. De herder komt zijn kudde halen. En dat is mijn verlangen. En daar zie ik naar uit. Als hij het zegt, als hij zegt, ziet erop en kijk omhoog, dan kijk ik omhoog. En dan hoor ik Maranatha. Zie, hij komt. En wat is mijn antwoord? Wat is je antwoord? Ja, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. Het 12e vers. Psalm 73, vers 12. Een belofte. Laten wij de Heere danken. Heere, wat is mijn geloof? Wat is mijn vrede? Wat is mijn vreugde nu nog klein en in de knop? Maar dan komt dat moment gedurig, volkomen, altijd, zonder onderbreking, bij u zijn, verlost te zijn van alle pijn, van al mijn smart, van mijn kruis, van mijn zonde. Heere Jezus, wat kunnen we dan zeggen? Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Amen. Zolang wij nog wachten, zingen we Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En daarom op u vest ik het oog en gij heft mijn hoofd omhoog. Tweede vers van Psalm 3. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over uw lichten. en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Thank you.